Double Trouble Dartscast.
Oh, hij mist de 18.
Met Chuck Nieuwlaat en Koert Westerman.
Aflevering 15 van de Double Trouble Darts Cast. Met heel veel winnaars van de Development Tour. Een paar dingetjes over de Grand Slam die eraan gaat komen. En uiteraard ook de dames komen aan bod. Want daar is ook nieuws over. Maar er is natuurlijk maar één ding die deze Darts Cast gaat overschaduwen. En dat is toch echt wel iets wat ons allemaal heel erg heeft geschokt. 33 jaar oud mocht hij maar worden, Kyle Anderson. En als je zo de reacties zag op de sociale media, dan was dit echt een, ja, dit is echt een harde klap. Het was een vriend van iedereen. Zo'n aardige man. En altijd positief. En dan gebeurt dit. Dit is verschrikkelijk. Normaal, laten we zeggen, hoe moet ik dat nou zeggen? Jacques en ik zijn niet zo heel erg van gelijk op Twitter reageren met hoe erg het allemaal is. We hebben altijd even wat tijd nodig om hier aan te wennen. Vooral jij, Jacques, want jij kende hem heel erg goed, hè, Kyle Anderson.
Ja, met name als hij op bezoek kwam in Europa, op de Eurotour toernooien, dan kwam hij altijd even buurten bij ons. Wij doen vanuit Nederland de opnames voor de Eurotour samen met Keytown Productions. Dat is een Nederlands bedrijf. Die zijn gespecialiseerd eigenlijk in een kleine setup, zeg maar, om die Eurotour toernooien in beeld te brengen. Dus met een hele kleine groep, 5 man doen we dat. En Kaal, als hij uit een toernooi lag, maar ook als hij de eerste dag binnenkwam, kwam hij altijd eventjes buurten bij ons, altijd eventjes wat drinken. En vaak als hij eruit lag, dan bleef hij de hele avond verder bij ons zitten, tussen ons in. Af en toe lieten we hem dan een beetje spotten ook, zodat hij er ook een beetje handigheid in kon krijgen. Een beetje grappig altijd dat hij na zijn carrière dan ook nog wat te doen had, eventueel. Ja, dus, weet je, we zeggen heel vaak dat een speler een allemansvriend is. In dit geval is dat ook echt gewoon zo. Ik ken niemand die een hekel heeft aan Kyle Anderson, echt niet.
Nee.
Zo'n rustige jongen. En ja, ik zet het fotootje even voor. Dit is hoe ik me hem dus herinner.
Gewoon naast je met het spotten.
Ja, zit gewoon tussen ons in. Kijk mee. Achter de schermen. Altijd was hij er ook gewoon. Ja,
voor de luisteraars en kijkers die niet precies weten wat spotten is. Wat zijn jullie daar aan het doen? Want we zien een foto. Hebben jullie koptelefoons op en jullie kijken naar schermen?
Ja, klopt inderdaad. Nou, je ziet 2 man in beeld. Op de voorgrond zie je Dion Laan. Dat is de regisseur eigenlijk van het programma. Hij schakelt de camera's die het beeld pakken als het ware. Dus het publiek, maar ook het podium en het dartbord. En hij zorgt dat de juiste camera als het ware geschakeld wordt voor de mensen thuis om te kunnen zien. En wat ik doe, ik bestuur de camera's die op het bord gericht zijn. Dus als ik denk dat een speler naar dubbel 16 gaat, dan toets ik dubbel 16 in. En dan zwenkt de camera's of de camera's zwenken naar dubbel 16 toe. En dat is wat Kaal dan ook een klein beetje wilde proberen te leren, als het ware.
Ja.
Ik zeg er heel eerlijk bij, hij was er niet heel erg goed in. Maar goed, nee, dat maakt niet uit. We hadden altijd heel veel plezier met elkaar en dat is het belangrijkste.
Ja, eigenlijk. Het mooie is dat hij dit soort opmerkingen die jij nu maakt over hem ontzettend waardeerde ook. Want de man had weliswaar slechte grappen altijd.
Of
vaak. Maar het was natuurlijk één bonk humor. En het gekke was wel, Jacques, hij zat wel precies in een periode van wat ga ik doen met dat darten? Ga ik door? Ga ik stoppen? Want hij miste zijn gezin, dat overigens onlangs nog uitgebreid is met een tweede kindje. Dat maakt het allemaal extra pijnlijk voor die nabestaanden. Hij miste ze heel erg, hè? Want hij had zich min of meer in Europa gevestigd. In die zin, hij wilde zoveel mogelijk aanwezig zijn, zo kort mogelijk reizen bij de toernooien aanwezig te zijn, maar dat viel hem zwaar, hè?
Ja, met name toen corona uitbrak, hij is toen teruggegaan naar Australië. Bij aankomst in Australië werd hij overigens positief getest, dus moest hij in quarantaine ook nog eens een keer 2 weken. Dat was gewoon toen nog steeds. Ja, toen werd hij herenigd met zijn vrouw en zijn zoon op dat moment. Gedurende corona ging hij gewoon het thuisleven missen. Zoals we dat allemaal hebben als we lange tijd van huis zijn. Hij is natuurlijk extreem lang van huis. Hè? Hij is jaren van huis geweest. Hij kwam 2 keer per jaar eigenlijk weer thuis na het WK en in de zomer. Dat waren de 2 periodes dat hij een paar weken thuis was. Ja, en hij miste het zo erg dat hij op een gegeven moment, ik had contact veel met hem, omdat de fabrikant waar hij de laatste periode heeft gezeten is ook de fabrikant waar ik wel eens werkzaamheden voor doe. Dus we hadden vrij regelmatig contact over zijn materiaal bijvoorbeeld. En toen zei hij ook de laatste paar keren tegen mij. Hij zei, joh, ik weet niet of ik nog wel mijn tourkaart wil behouden. Ik wil eigenlijk liever gewoon misschien wel in Australië blijven. En uiteindelijk heeft hij dat ook besloten. Heeft hij zijn tourkaart ingeleverd. En zou hij eigenlijk weer een beetje plezier in het darten terug proberen te krijgen in Australië. En dan maar zien wat er van zou komen over een jaar, 5 jaar, 10 jaar, als de kinderen misschien wat groter waren. Ja, ja. Het is natuurlijk enorm cru dat dat niet meer heeft mogen gebeuren. En in die tijd heeft hij ook nog een tweede kindje gekregen natuurlijk, in Australië. Ja,
hartverscheurend. Man, opnieuw hartverscheurend. Hij zou dan zeg maar aan nierfalen ten onder zijn gegaan. Hij heeft heel lang in het ziekenhuis gelegen. Daar vanuit het ziekenhuis ook nog op sociale media gepost en zo. Met wat je hem ziet. Weliswaar met een mondkapje voor. Maar het is wel echt die dikke teddybeer, zeg maar, die we hebben leren kennen. Het is echt verschrikkelijk dat dit gebeurt. En het doet me altijd maar weer denken aan van wij, Jacques. Terwijl jouw kat door het beeld loopt, althans de staart. Wij mogen in onze handjes knijpen, hè, dat wij de leeftijd hebben mogen bereiken die we inmiddels al hebben, dat we nog gezond zijn. En dit is ongeveer het ergste wat er kan gebeuren met een jong gezin. 33 jaar gaat helemaal nergens over.
Nee, ze zeggen altijd, het is de bedoeling dat je aan het einde van je leven doodgaat. En dit is niet aan het einde van je leven doodgaan.
Nee.
En dat is, ik heb daar ook geen woorden voor. Dus.
Nee.
Ik vind wel, een klein beetje hebben we toch ook even gekeken hoe de carrière van Anderson is geweest. Want dat vind ik dan ook wel weer een punt dat je moet aanroeren. Ik heb wat fotootjes bij elkaar gezocht. Dus voor de mensen die alleen de cast luisteren, zullen we proberen dat een beetje in te kleden. Als je hem kijkt, dan zie je een beeld van zijn grootste overwinning in zijn carrière, Carl Anderson. Je ziet hem samen met Corey Cadby, zo'n andere naam waar we het nog niet zo heel lang geleden over gehad hebben. Hij won de Auckland Darts Masters in 2017, Carl Anderson. Versloeg Corey Cadby dus in de finale. Dat is zijn hoogtepunt in zijn carrière, zonder enige twijfel. Hij was in die periode ook echt heel erg goed. Hij was eigenlijk een beetje bezig om aansluiting te vinden, terwijl mijn kat echt aandacht eist zo'n beetje nu.
Dat is eigenlijk leuk. Ja, dat is nog beter beeld dan. Het is geweldig. Die kat zit jou aan te kijken. En hoe harder je praat, hoe meer kopjes je krijgt. Ah, dat is lief.
Ja, precies. Ja. Maar goed, Carl Anderson. De eerste beelden zijn eigenlijk deze beelden die ik nu in beeld zeg.
Ja.
In 2013 plaatste hij zich voor het WK van de PDC.
Was hij net een jaar overgestapt, hè?
Nou, hij was eigenlijk nog niet overgestapt, want hij was op dat moment, hoe moet je dat nou zeggen? Hij verdiende wel wat geld voor de Order of Merit, maar eigenlijk alleen maar op het WK. Dus hij speelde de DPA Tour in Australië. Daar haalde hij titels. En omdat hij daar goed deed, mocht hij meedoen aan het WK. Hij won de Oceanic Masters en dat gaf toegang tot het WK van 2013. En daar speelde hij eigenlijk voor de eerste keer. En hij maakte eigenlijk meteen wel een oké indruk, zonder echt te excelleren. Een jaar later, op het WK van 2014, gooit hij een 9-darter. En dan komt eigenlijk de echte Carl Anderson een beetje bovendrijven. Dan zien we ook die Aboriginal shirts komen van hem.
En daar verwijst ook zijn bijnaam naar, toch? De Original. Hij was toch, uiteindelijk had hij Aboriginal bloed in zijn vaten stromen. En daar, die Original kwam daar ook vandaan, toch? Die bijnaam.
Ja. En hij was ook mega trots op zijn afkomst. Zijn vader, zijn opa, daar sprak hij heel veel over, inderdaad ook. Ja, en dan, als we een klein beetje verder gaan in zijn carrière, dan zien we de baard komen. De baard die hem ook wel kenmerkt. Die shirts die bleven. Iedere keer wel in een beetje ander ontwerp, als het ware. Maar ja, Carl Anderson bleef Carl Anderson. Hij zat eigenlijk een tijdje in die top 32 van de wereld, zonder die laatste stap te kunnen maken. En dat had denk ik ook voor een groot gedeelte te maken toch met het feit dat hij zich vaak eenzaam heeft gevoeld in Europa. Hij miste echt ontzettend zijn gezin. Het was eigenlijk een family man, maar hij wilde zijn droom najagen. En zijn droom was gewoon professioneel darter worden en daar succesvol in worden. En ja, het is uiteindelijk dus niet gelukt. Trots speler natuurlijk ook voor het Australische team. Ook daar heeft hij een aantal keren samen met Simon Whitlock gespeeld. 4 keer op de World Cup meegedaan. In 2018 haalden ze de halve finale. Dat was hun beste resultaat. Ja, ook dat was voor hem echt een moment. De eerste keer dat ik eigenlijk Carl Anderson in de papieren een beetje tegenkom, Koert, is in 2003. Ik was een beetje aan het zoeken gegaan. Ik denk, wanneer heb ik hem nou voor het eerst echt gezien? In 2003 speelt hij namelijk op de WDF World Cup jeugd.
Oh, jeugd.
Jeugd. En hij wint het overall klassement. En ik weet nog dat ik het daar niet zo heel lang geleden ook met hem over gehad heb. Samen met Kim Huibrechts. Want Kim Huibrechts speelde toen ook bij de jeugd. En die hadden altijd wel een soort van band met elkaar. Ook daardoor mede.
Dus, dat zag je ook op de sociale media. Want laten we het zo zeggen. Heel veel mensen zijn een goede vriend verloren. Maar voor Kim Huibrechts voelde het als een extra broer.
Ja, ze zaten in hetzelfde management heel lang. Jelle Klaassen heeft er ook heel lang bij gezeten. Die had ook echt wel een band met Kaal. Zeker als je in zo'n managementteam samen zit, dan heb je natuurlijk gewoon heel veel contact met elkaar. Je eet met elkaar, je traint met elkaar vaak. Ja, dit komt echt wel aan bij een heleboel spelers. Het is, het is triest.
Het is afschuwelijk nieuws. En ja, het is ook de sluier die over aflevering 15 van deze Dartscast hangt. Ik wil wel benadrukken dat ik zelf het gevoel heb, ook zijn humor kennende, dat hij het ook nu wel goed vindt, wat we nu over hem hebben gezegd. En dat we hem vooral herinneren, en dat zal zeker gebeuren, want daar heeft hij gewoon zelf bij leven voor gezorgd, als de vrolijke, sociale, vriendelijke reus die hij was. En dat blijft hij voor altijd. We moeten wel door, ben ik bang, met nog wat andere onderwerpen. Laten we dat dan doen. En dan begin ik graag met de dames. Daar stonden wat kwalificatietoernooien gepland in Niedernhausen. Hè? Was dat volgens mij in Duitsland. Een gouden gelegenheid voor de meiden om een WK-ticket te bemachtigen, volgens mij. En tot mijn grote schrik en verrassing werd de eerste vier toernooien, waren dat vier toernooien of twee? Toernooien. In ieder geval, die werd ineens gecanceld. Wat is er gebeurd?
Nou ja, heel simpel. De dames hebben gewoon de PDC laten stikken. Zo simpel is het. Er worden toernooien georganiseerd, vier in Europa, acht in de UK. Vorig jaar waren er maar vier toernooien überhaupt. Dus de PDC heeft de Women's Tour uitgebreid. Heeft daar echt goede prijzen op gezet. £5.000 per toernooi te verdienen. En ook nog eens een keer tickets voor de Grand Slam of Darts. Tickets voor voor de WK. Dus er zijn echt serieus dingen te winnen op zo'n tour. Nou, dan vervolgens, vorig jaar was de klacht. Ja, waarom altijd in het Verenigd Koninkrijk? Waarom moet het altijd daar gebeuren? PDC denkt, nou weet je wat, doen we er ook vier in Europa. Doen we ze in Niederhausen. En er schrijven zich in totaal 22 speelsters voor in.
Niet!
Er is £20.000 prijzengeld te verdienen in zo'n weekend. En 22 dames nemen de moeite om zich in te schrijven, waarvan nog het overgrote deel, uit het Verenigd Koninkrijk kwam.
Dat geloof je toch niet?
Dramatisch natuurlijk. Dus ja, nou ja, goed, de PDC, en die konden in dit geval denk ik ook echt niet anders. Maar voor 22 dames kun je niet £20.000 prijzengeld tegenaan slingeren. Plus natuurlijk alle organisatorische kosten die er ook nog eens mee gemoeid zijn. Dus de PDC heeft gezegd, nee, dit weekend cancelen we. We cancelen niet die toernooien, want we verschuiven ze. En in plaats van dat ze nu twee weekenden van vier toernooien in Engeland hebben, hebben ze twee weekenden van zes toernooien. Zodat nog steeds het totaal van 12 toernooien gehandhaafd blijft. Maar het is, ja, weet je, wat moet ik, nogmaals, ik hou van de dames en ik hou van damesdart. Ik ben echt wel een fan. Maar er wordt zo lang, zoveel geklaagd door de dames dat er niets voor hun gedaan wordt. Ja, en dan wordt er wat gedaan en dan laat iedereen verstek gaan. Dat is gewoon, ja, weet je, je kunt je serieus afvragen als er dadelijk in het Verenigd Koninkrijk 40 of 50 dames zijn. Of de PDC, nou, die zullen het wel door laten gaan, want dat is hun eer te naam het niet te doen. Maar of ze dan nog volgend jaar terugkomen daarmee, ja, kun je serieus twijfels bij hebben. Ja, dit kan gewoon, je moet. Als de sport verder wil, dames darten, als ze verder willen, dan moeten ze ook daarin investeren. Dat hebben de heren ook moeten doen en dat zullen de dames ook moeten doen.
En ja, gelijke monniken, gelijke kappen.
Ja.
Punt gemaakt. Daarover gesproken, je kwam de Grand Slam tegen in jouw betoog.
Ja.
Daar wou ik het toch nog heel kort met jou over hebben, want de Grand Slam was altijd BDO tegen PDC. Zij tegen ons, hun tegen ons.
Ja.
Maar de BDO is niet meer. Dus is de hele, zeg maar, de hele opzet van de Grand Slam is onderuit getrokken. Ja. Maar de PDC laat zich daar natuurlijk niet door uit het veld slaan. Die hebben een aantal nieuwe criteria bedacht om toch een Grand Slam gevoel te behouden.
Ja.
Jacques, kan jij een paar wat voorbeelden noemen? Want dit nou, gaat goed. Kansen bieden, hè, voor mensen.
Ja, precies. Nou, kijk, normaal gesproken deden er 8 BDO-spelers mee aan de Grand Slam of Darts. Die 8 plekken zijn in principe vakant. De rest van de kwalificatie-eisen blijft min of meer wel hetzelfde. Dus daar verandert niet zoveel. De winnaars en de runners-up van alle grote toernooien. En dan wordt het aangevuld met Players Championships en Eurotour-toernooien. Ja, er is geen BDO meer. De WDF is gewogen, denk ik, door de PDC, maar nog te licht bevonden. En dat heeft ook voor een groot gedeelte te maken, denk ik, met corona. Er is gewoon simpelweg niet genoeg gespeeld. Je kunt heel moeilijk op dit moment de top 8 bij de WDF aanwijzen. Want die hebben voor het laatst in 2020 toernooien gespeeld. Dus ja. dat is ik begrijp wel dat ze dat niet doen. Ze hadden natuurlijk Jules van Dongen moeten uitnodigen. Maar verder is er eigenlijk geen duidelijke kandidaat. Nee. Hebben we toch weer even genoemd, deze Dartscast.
Ja,
dus wat hebben ze gedaan? Ze gaan nu eigenlijk de deelnemers aanvullen vanuit hun eigen tours. Dus dat betekent dat de nummers 1 van de Challenge Tour, zowel in de UK als in Europa, mee mogen doen. De nummers 1 van de Development Tour in de UK en in Europa. Dus nou, met alle respect, de kinderen. De dames dus ook, hè? Er zijn nu 2 series. Beide series gaan 1 dame voortbrengen die dus ook aan de Grand Slam mee mogen doen. En dan heb je nog de wereldkampioen bij de jeugd, Bradley Brooks, en de runner-up van het jeugd-WK, Joe Davis, die mogen ook meedoen.
Zo.
Dus heel veel jonge lui en tweede niveau spelen. Ik moet heel eerlijk zeggen, dit jaar is het de beste oplossing, denk ik. Maar ik vind het voor Challenge Tour wel wat veel eer. Ik bedoel, eigenlijk, kijk, je hebt 128 tourkaarthouders. Wat je dus eigenlijk zegt is, de nummer 129 mag, maar de nummer 17 niet. Dat is ook wel een soort van iets raars. Maar goed, in een moeilijke tijd begrijp ik dit wel. Ik hoop echt wel dat volgend jaar dat de WDF en de PDC nader tot elkaar kunnen komen. En dat er toch gewoon weer een aantal WDF-plekken beschikbaar zullen zijn. Misschien niet 8, maar een aantal zou wel mooi zijn. Ik denk dat het ook wel echt iets toevoegt als je een aantal amateurs, en die zie je waarschijnlijk volgend jaar dan bij de PDC binnenstromen, dat die mee mogen doen. Maar goed, we gaan het zien.
Oké. Jij had met jouw Mastercaller account op de sociale media opgeroepen om toch vooral zoveel mogelijk vragen te stellen aan jou en ook soms aan mij. Dat zijn er echter zoveel geweest dat we, anders worden we weer echt super lang. We wilden natuurlijk vooral over Kyle Anderson praten deze week. Dat zal iedereen begrijpen. Dus beste vragenstellers, jullie hebben echt toffe vragen ingeleverd. Die schuiven we even door naar volgende week, omdat we nu al weten dat volgende week qua actualiteit, ja, hou me te goed, hè. Maar in ieder geval op de agenda staat niet veel, laat ik het zo zeggen. Bovendien doen we dan de komende 2 weken een soort holiday edition. De man naast mij die gaat wederom op vakantie.
Gaat zijn vouchers opmaken.
Niet... Ja, dat is allemaal te begrijpen, want hij heeft nog 5 uitgestelde vakanties te goed die hij al betaald heeft, maar in een voucher heeft teruggekregen. Dus hij zal wel moeten.
Ja.
Maar je wil het niet geloven. Ieder normaal mens zou hebben gezegd, joh, even 2 weken geen Double Trouble Dartscast. Nee, Jacques Nieuwlaat zegt natuurlijk weer, ik neem mijn laptop mee. En ik ga gewoon vanaf mijn vakantieadres met jou zoomen, Koert. En dan kijken we wel wat er van komt.
Ja.
Waarvoor hulde. We gaan dus die kijkersvragen van onder andere Lucas Vaassen, Patrick Bus, Wim Darts, Reageer Meneer en Ramon zeker behandelen. Maar dat doen we dan in een soort van vragenspecial volgende week of de week daarna. Daarvoor hoop ik jullie begrip.
Ja, en als je nog vragen hebt, kun je ze dus ook nog insturen nu. Hebben we
zeker weten. Mastercaller is zeg maar het account waar je dat het beste doet. Maar het is altijd handig als je Sjaak en of mij daar ook nog in tagt. Dan weet je zeker dat wij het gaan zien. De verjaardagen en herinneringen is wel een vast onderdeel waar we erg aan hechten. En hij heeft opnieuw, Sjaak, uit zijn database wat dingetjes gevist die het melden meer dan waard zijn.
Ja, het is vandaag donderdag 26 augustus. En donderdag 26 augustus zijn twee verjaardagen. Daar hou ik het bij vandaag. Cal McKinstry, hij wordt 35, geboren dus in 1986. En Veniamin Simeonidis, de man die voor Griekenland een aantal keren de World Cup heeft gespeeld. Ook hij viert vandaag zijn 58ste verjaardag. Ja, McKinstry die kennen we van dat matchfixing verhaal van vorig jaar eigenlijk. Ja. Hij werd voor 8 jaar geschorst door de DRA, dus hem gaan we voorlopig even niet zien. Maar hij verdient wel zijn verjaardag vandaag. Dus, vandaar. En daar wil ik het eigenlijk voor vandaag gewoon ook bij houden, Koert.
Ja, dat snap ik ook heel erg goed. Wat we nog wel moeten doen is echt de loftrompet steken op wat jij noemt de jeugd.
Ja.
Want er waren weer afgelopen weekend erg veel development tour ontwikkelingen. Ik was echt heel erg onder de indruk van het aantal Nederlandse vlaggetjes dat daar acte de présence gaf. Er was zelfs hier en daar een naam dat ik dacht van, ken ik die naam? Maar verder, boeit verder niet. Nederland heeft een ongelofelijke grote pool aan talentvolle jongere darters. En dat stemt mij tot ongelooflijk veel hoop en vertrouwen op de toekomst van het Nederlandse darten. Dat is echt schitterend. Ja. En wat nog veel leuker is, Sjaak, er hebben er ook een paar gewonnen.
Ja, we nemen ze even door, de winnaars. Hè. We beginnen dus in Europa. Er waren 6 toernooien in Europa en 6 toernooien in het Verenigd Koninkrijk. En we nemen ze gewoon 1 voor 1 eventjes door. Dit is de winnaar die in beeld ziet als je via YouTube zit te kijken. Jurjen van der Velde. Hij won toch wel een beetje verrassend, vond ik, het eerste toernooi. Het is niet zo dat je hem meteen uitvlakt, maar hij is nog echt jong. En het is echt knap dat hij de eerste meteen wint. Daarna was het Rusty Jake Rodriguez. Die pakte het tweede toernooi. Dat is misschien wat minder verrassend, want die is de laatste tijd echt in goede vorm. Dan gingen we naar toernooi 3 toe. Daar was het weer een Nederlander, Kevin Doets. Hij won dat toernooi. Ook niet heel verrassend. Doets doet het de laatste tijd uitstekend op het toernooi waar hij speelt. Niels Sonneveld, ook niet echt een verrassing. Hij heeft natuurlijk een tourkaart ook. Dus hij won toernooi 4 in Europa, toernooi 5 en toernooi 6. Gingen vervolgens weer naar Rusty Jake Rodriguez. Hij was dus echt wel de man van het weekend.
Rusty Jake, hè? Ja. En niet een van de anderen.
Nee, er werd op social media was het nogal lastig om de foto's soms uit elkaar te houden en om de namen uit elkaar te houden. Dat had iedereen wel eens van, had ik het idee. Maar het is echt Rusty Jake. RGR3. Hij is dus nummer 3 eigenlijk. Na Robbie John en Roxy James. En dan is er nog een 4e ook, maar die moet nog komen. Dat is voor later. Ja. En dan de UK, daar hadden ze ook 6 development tours. Daar werd de eerste gewonnen door Rhys Colley. Ik heb wat fotootjes verzameld van de mannen, dus die zie je ook nog in beeld als je kijkt. Keelan Kay, hij won de 2e, iets bekendere naam misschien voor de mensen. Dom Taylor was eigenlijk de man van de eerste toernooien. De eerste 4 development tours in de UK haalde hij 4 keer de finale. Hij won er alleen maar eentje, maar hij stond dus 4 dagen op rij, of 4 toernooien op rij in de finale. Dat is wel echt een super knappe prestatie.
Zeker.
Liam Meek won het 4e toernooi. Het 5e toernooi ging naar Nathan Rafferty, ook geen onbekende. En de 6e, dat was de wereldkampioen bij de jeugd, Bradley Brooks, die er met de overwinning aan de haal ging. En dat betekent in de rankings, om dat er ook meteen maar even bij te pakken, dat in de UK Dom Taylor bovenaan staat. Ik zei het al, 4 finales gehaald. Dan gaat het lekker. 5050 Britse ponden. Staat ook voorlopig ruim voor op de nummer 2, Liam Meek. En in Europa, het zal je niet verbazen, is het Rusty Jake Rodriguez die bovenaan staat met 6500 pond. En die staat echt best wel ruim voor op Niels Sonneveld. Want die heeft er 3600. Dus dat is eventjes in vogelvlucht de development tour.
Dan we moeten even gegooid. 1 uitzondering maken op de kijkersvragen. Ja? Dat is die van Patrick Bus, die stelde er meer, gewaardeerde collega. Die vraagt, wat vinden jullie ervan dat Boris Koltsov aan een WDF-toernooi in Rusland meedoet en wint afgelopen weekend? Dat heb ik dus nu al verklapt. Terwijl hij een tourkaart heeft, hij kan geen punten verdienen voor de ranking en neemt op die manier punten af van andere spelers. Die kunnen op die manier dan weer belangrijke toernooien gaan missen. Ik snap Patrick's punt.
Ja, Patrick heeft ook een punt. Maar de probleem bij dit toernooi ligt hem in de organisatie. De WDF heeft onlangs nieuwe regels en nieuwe reglementen geïntroduceerd voor de toernooien en ook voor de toernooi setup. En daarin staat dat tourkaarthouders niet mee mogen doen aan WDF-gerankte toernooien. Dus eigenlijk had de Russische Darts Federatie Boris Koltsov helemaal niet mee mogen laten doen. Kijk, dat Koltsov daar komt en die regels niet kent, oké, dat is niet handig, maar dat kan nog gebeuren. Maar de organisatie had gewoon bij de deur moeten zeggen, joh Boris, het spijt ons, je mag meedoen aan het koppeltoernooi en weet ik wel welk ander toernooi, maar niet aan het gerenkte WDF-toernooi. Dat mag volgens de reglementen gewoon niet. En okay. Ik heb begrepen dat de WDF dit ook gaat opnemen met de Russische Dart Federatie. Maar goed, je begrijpt ook, dat toernooi is nu gespeeld. Daar kun je niet heel veel meer aan veranderen op dit moment. Dus nee. Koltsov heeft het gewonnen, dat is niet meer te veranderen. Maar hij komt niet op de ranking van de WDF voor.
Oké. En er komt ook geen sanctie. Want ja, die regels zijn er niet voor niets en ja. Je kunt ze overtreden. Maar
wat voor sanctie zou je daarvan moeten bedenken?
Nee. Ik vroeg me gewoon af of daar een bepaalde sanctie op staat.
Nee, ik geloof niet dat dit echt... Ongetwijfeld zal de Russische Dart Federatie een tikje op de vingers krijgen en een waarschuwing dat het niet nog een keer moet gebeuren. Maar omdat die regels vrij nieuw zijn en ja, weet je, darters lezen nauwelijks de reglementen of de e-mails die ze krijgen. Dart federaties ben ik inmiddels achter, doen het niet heel veel beter. En het is ook taaie kost. Ik heb me bezig gehouden met die reglementen. Ja, het is gewoon 40 pagina's droge tekst, weet je. Ik kan me best voorstellen dat je dat niet allemaal door gaat zitten ploegen. En nu dit gebeurd is en dit dadelijk ook aandacht krijgt, zal het ongetwijfeld niet meer gebeuren.
Nee, misschien is er ook nog niet eens een Russische vertaling van. Weet jij veel? Dat zou kunnen. Maar hij won dus de Salavayev Cup in Rusland.
Ja.
Een bronzen WDF-toernooi. Wie heeft het bij de dames gewonnen?
Elena Shulgina.
Ah,
ja, mooi, nou, het is maar dat je weet. Naam. Ja, je kan daar interviewen dadelijk tijdens de World Masters, hè, want daar heeft ze zich dan voor geplaatst.
Oh, mooi. Gaan
dadelijk
we doen.
Dat, ja, heb je nog een halfjaartje om je Russisch een beetje op te poetsen. verder werd er nog gespeeld voor de Nordic en Baltic Tour. En dat was wel leuk, want dat was niet alleen hun tour, maar ook qualifiers voor de Nordic Darts Masters. Madis Rasma won twee van die toernooien. Andreas Toft Jurgensen is een Deen. Die won ook een van de toernooien. Marco Kantelen, die kennen we nog wel, won er eentje. En Daniel Larsson. En dat betekent dat ze daar ook echt van start zijn nu. En dan gaan we zien hoe daar het seizoen zich weer ontwikkelt. En dan plaatsen zich ook weer mensen voor het WK uit die tour.
Ja.
Okay. Wil je erover weddenschappen hebben?
Wat zeg je?
Waar je erover weddenschappen hebben?
Nou, jij noemde net die Nederlanders op. En het ging zo rap dat ik denk, oi. Ik had gezegd twee Nederlanders op advies van Jules van Dongen, onze gast vorige week. Jij kwam tot drie, maar zelfs jij hebt je zorgen gemaakt of dat... het wel geen 4 of 5 zouden worden.
Ja, ik
maar
dacht, na 2 dagen, ik denk het worden er echt meer.
Ja, maar jij zat weer spot on. Het begint er nu toch wel op te lijken dat als je eens af en toe een wedje wil wagen of zo ergens over, dat je toch het beste af kan gaan op de gut feeling en de kennis en kunde van de heer J.J. Nieuwlaat. Want het is bijna niet meer te doen. Ik sta op een achterstand. Daar kom je echt helemaal nooit meer overheen natuurlijk. Dus wat dat betreft...
Ja, dat kan wel makkelijk. Het jaar is nog lang, Koert. Het jaar is nog lang.
Nee, maar dat is ook zo. Dat is ook zo. We hebben alleen nog niet gesproken over een eventuele nieuwe weddenschap. Ja,
ik denk dat we heleboel van onze kijkers ook wel naar Formule 1 kijken misschien.
Ja.
Dus laten we de winnaar van de aankomende Grand Prix. Volgens mij rijden ze aankomend weekend. Mag jij het als eerste zeggen? Heb je er verstand van?
Dan denk ik... Ja, ik kan niet anders dan Max Verstappen tippen.
Ik had ook niet
die
anders
zit vol
verwacht.
Met revanchegevoelens. En het is bijna Zandvoort. Dus ik denk dat Verstappen deze keer als winnaar over de streep komt.
Oké. Dan denk ik Valtteri Bottas.
Bottas? Oei, wint dat zou wat zijn.
Wint ieder jaar wel een paar Grand Prix's. Dus het is een keertje tijd voor hem.
Ik heb het idee dat de odds voor Bottas zeer aantrekkelijk zijn. Dus dat is.
Daar heb ik dan weer niet naar gekeken, maar.
Nee, maar dat denk ik zomaar. Ik denk als je die speelt, dat je er een hoop voor terug krijgt voor je euro. Maar goed, dit terzijde. Dit is dan dus onze onderlinge weddenschap. Sjaak, hebben wij alles behandeld vandaag wat wij eigenlijk wilden behandelen?
Ik denk het wel. Het belangrijkste was natuurlijk gewoon het nieuws. Het trieste nieuws. Weer triest nieuws. Volgende keer wil ik geen triest nieuws.
Nee, want DJ Coolcast kwam al op Twitter van... Jongens, dan moeten jullie weer... is de laatste tijd wel schering en inslag.
Ja.
Laten we inderdaad hopen dat we vooral ook de komende weken... weer leuke dingen kunnen behandelen. Nou, ik ben weer trots en blij op deze Dartscast. Ik wil jou een hele fijne reis toewensen met jouw echtgenote. Waar gaan we heen?
We gaan naar Kos.
Oh, we gaan naar Kos. Hopelijk dat waar je gaat de wifi een beetje goed geregeld is.
Dat wordt een dingetje.
Mocht het niet zo zijn, dan zijn we misschien volgende week wel niet of wat later. Heb daar begrip voor. Voor onze holiday edition zal het waarschijnlijk ook op YouTube net iets anders uitzien. Want het is voor Jacques met name nogal wel wat werk om al die vakjes goed te krijgen, die foto's te laten zien. Dus het wordt een sobere, maar hopelijk tropische nummer 16 van de Master Color. De Double Trouble Dartscast. Die kun je volgen via de kanalen van mastercolor.nl. Nogmaals, herhaal ik de kijkersvragen. Lever ze lekker in. Want we gaan er volgende week, als alles lukt, een special over maken. Nogmaals een fijne reis, Jacques. En ik spreek je over een week weer. Zorg je er een beetje voor dat je echt ergens zit, dat ik echt diep, diep jaloers word op je.
Ik zorg dat ik me goed insmeer en dat ik het zonnetje op de achtergrond heb.
Ja. Nou. Voor nu bedankt en voor het luisteren en voor het kijken. Je weet, we zitten op YouTube en we zitten op allerlei Spotify-kanalen. Blijf lekker luisteren. Vertel een vriend en geef duimpjes waar mogelijk. Tot de volgende!
De Double Trouble Dartscast. Kijk en luister je op YouTube en via Spotify.